Goedemorgen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, zo is het beter. Ik heb gisteren een stukje voorgelezen uit dat boekje van Terborg over het gezicht van Penafiel. Het is voor mij in veel opzichten een heel belangrijk boek geweest. Ik herlees het vaak. Ik heb ook andere dingen van Terborg gelezen. Het is echt een heel bijzonder schrijver. En tussen haakjes, ik weet ook dat hij mijn boeken gelezen heeft. En dat maakt hem dus dubbel belangrijk. Nee, vergeet dat maar. Maar hij is altijd heel geïnteresseerd geweest in Rusland en andere culturen. En ik heb dus gisteren iets verteld over zijn ervaring. Hè. En belangrijk is vooral, het is iets wat overal voorkomt in alle culturen, in alle tijden, niet specifiek Zen. Zen is een belangrijke, boeiende weg. Zeker voor mij. Ik ben op die weg gekomen. Maar het is niet het exclusieve voorrecht van Zen om die opening te maken. Ik weet of iemand mijn aula-boekje kent over Sovjet-literatuur. Ik heb Sovjet-schrijvers gevonden, zogenaamde atheïsten, die ervaring ook hadden. En daar zo ontroerend en authentiek over schreven. En hoe moet je dat noemen? Alles is genade. Overal kan het doorbreken. Dat is het allerbelangrijkste. Niet alleen in Zen. En deze keer wil ik iets voorlezen wat ook uit dat boekje van Penafiel voor mij heel belangrijk is. En dat heeft te maken met ontmoeting. Misschien moeten we ons eens afvragen, wat is voor ons het allerbelangrijkste? Voor mij is dat altijd ontmoeting geweest. Sommige ontmoetingen zijn mij, al is het maar één keer geweest, voor misschien 10 minuten in mijn leven, heel lang geleden in Indonesië of in China, is me altijd bijgebleven, ook in Japan. Ik heb er ontroerende contacten aan overgehouden van 1 of 2 gesprekken. En soms zijn we met elkaar in contact gebleven. En soms is het verwaterd, maar dan zijn ze ook dichtbij. Ontmoeting is voor mij het belangrijkste. Dat is misschien niet voor iedereen. Ik heb een hele goede vriend, ook die heel erg aan inkeer doet. En voor hem is het, 2 vrienden trouwens, is muziek. Ja. De eeuwigheid en thuiskomen is voor hem muziek, grenzeloos muziek. Dat is ook niet gek. Er is een prachtig gezegde in de Zen dat luidt in de: waarom kan de bodhisattva Kuan Yin het uithouden te luisteren naar de noodkreten, aan al die verschrikkingen, aan al dat roepen? En het andere is omdat zij tegelijkertijd ook, en dieper nog, en dan staat er in het meervoud, de hemelse muzieken hoort. Wat dat ook is. Dat is ook prachtig. Maar nogmaals, ik wil het nu hebben over ontmoeting. Het is voor mij in mijn leven reddend geweest. In alle vormen, in alle manieren tot waarin het op mij afgekomen is. Ik heb sowieso dikwijls verteld over mijn pleegmoeder. Dat is echt mijn redding dat die in mijn leven kwam. Dus voor haar ook echt een gassho, een diepe buiging. Maar ook heel veel andere. En wat ik nou wil voorlezen is ook van Terborg. En dat heeft te maken met een tekst van Kuan Yin. Het tweede deel wat wij altijd zingen. Sutra van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden door, en noem maar op, dan zal zij die gestalte aannemen. En er wordt er een hele rij opgenoemd. Misschien zegt dat ons allemaal niet veel, al die monsters en demonen en al die toestanden uit het Verre Oosten, die blijven toch een beetje ver weg. Maar Terborg heeft daar ooit een tekst over geschreven vanuit die ervaring van ontmoetingen. Werkelijk, hè? Hij gebruikt bijna dezelfde woorden. Als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. En voor hem is die zij een diepste werkelijkheid. En hij schrijft daar in een hele authentieke taal over, zonder daar zen bij te halen. En dat brengt het misschien voor ons dichterbij. Want ik kan mij voorstellen, als je die teksten vaak reciteert, zoals wij dat doen bij de sutra's en zo, ik weet niet of het dan levend blijft. En we kunnen het dichterbij brengen. Vooral met literaire teksten. Dat is wat Han Fortman mij altijd op mijn hart drukte. Blijf bij de literatuur. Blijf bij de literatuur. Ja? En het is een tekst die ik prachtig vind. Vandaar. En het is een tekst die ook te maken heeft met roepen. En vertrouwen dat het roepen geholpen, dat gehoord wordt. En het woord wat steeds gebruikt, bij toeval hoort de hoofdfiguur, de ik-figuur in het verhaal, ooit op een verlaten plek, in een nacht ergens, hoort hij iemand roepen. Een vrouw. En ze roept een andere vrouw, ze roept Amparo. Dat is een Spaanse naam. Maar het betekent ook toevlucht. En niet in de zin van toevlucht nemen zoals wij dat in de Zen, hè. Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha. Vergeet dat even. Dat kan ook. Dat mag ook. Maar voor hem gaat er iets open met toevlucht. Hij vraagt ook toevlucht. Wat is dat toevlucht? Toevlucht tot wat? Tot wie? Kan men zichzelf ontlopen in de werkelijkheid? Is er toevlucht? En dan langzamerhand ontstaat er zoiets. En dat formuleert hij in een tekst die mij steeds doet denken aan: als iemand gered kan worden, dan zal zij die gestalte aannemen. En ik zal dat nu gewoon maar voorlezen. Overigens, om het woord toevlucht wel een mooie klank te geven, los van wat het in Zen is. Ik weet niet of mensen wel eens een Russisch-Orthodoxe viering hebben meegemaakt, een Vespers, in Shevardnadze bijvoorbeeld. Het laatste in Shevardnadze, aan het eind van de avondvespers, gaan alle lichten uit. En één kaarsje blijft branden. Alle monniken gaan knielen. En in die stilte, na een tijd stilte, zingen zij de oudste Maria-hymne. En dat gaat over toevlucht nemen. Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht. In het Russisch, hè. Podvoju milos pribegajem bogororice djevo. Dat is zeer indrukwekkend. Iedereen knielt. Iedereen in het donker. Één kaars. En daarna wordt er diep gebogen. Ik vind dat altijd het mooiste ritueel aan het einde van de dag. Zijn er wel eens mensen die dat meegemaakt hebben in Shevardnadze? Ja, nou, hartstikke fijn. Ik kan het iedereen aanraden. En als je niet naar Shevardnadze wil, er zijn genoeg Russische kerken in Nederland waar je ook de vespers en ook dit gezang kan horen. En nu de tekst over ontmoeting en wat het openmaakt. En het mysterieuze daarvan. Of je, zoals daar staat, hè, dan zal zij die gestalte aannemen. Bij Terborg is het bijna omgekeerd. Hij ziet zoveel ontmoetingen. Hè, zoveel gestalten. Voor hem zijn dat vrouwen, meisjes. Dat moet iedereen maar voor zich invullen. En elke keer opent dat iets voor hem naar iets wat daarachter ligt. Laten we zeggen, de jij van alle jij's. Er is een Zen-boeddhist, Alan Watts, die heeft een boek geschreven over het ik van alle ik, dat diepste in ons oorspronkelijk gelaat. Maar vanuit de ontmoeting is er ook een jij van alle jij's, het diepste jij. Laten we dat niet uitpluizen, of zoals mijn pleegmoeder zei, jongske, niet in korak, niet in voeten. Aanvaard het maar. Hè? Vertrouw maar op de eeuwige moeder. Ze is er. Als we die niet hadden, dat was haar manier van zeggen. Dit gaat van Terborg op zijn manier over de eeuwige moeder. En laat ik zeggen, de manifestaties in zoveel ontmoetingen in zijn leven. Hier komt de tekst. Bij een bron op een driehoekig plein, smal, reeds half in de nacht gedompeld, stond een vrouw met een waterkruik. Ze had haar kruik op de stenen rand van de fontein gezet. Schemerlicht lag over haar silhouet. En uit het brede gelaat Haar Aziatisch gelaat keken twee groene ogen. Ze keken met de rust van een iemand die al heel lang weet, innerlijk weet. En die slechts ziet wat hij kent. En het was of zij daar stond op een ogenblik met de zekerheid dat ze hem had verwacht. Het leek een wonder. Alsof zij daar stond, gekomen voor een lang geleden afgesproken ontmoeting. Oneindig lang geleden gepland. Zonder twijfel en onrust. Verwacht voor hem. Alsof het iets onherroepelijks gold. En dan komt de nacht, de stilte, en dan gaat het verder. Hij herkende haar. Het was de vrouw die hij ooit in Madrid op een stoel voor de huisdeur had gezien. De handen in de schoot gevouwen in het avondlicht. Maar het was ook, op een totaal andere plaats in een andere tijd, de vrouw die hij soms op een straathoek was tegengekomen, als de lichten reeds brandden. En het was ook, weer een ander, de vrouw bij de bron die hij zag kort na het begin van zijn tocht. En zoveel anderen. Het was steeds dezelfde vrouw. En toch telkens een totaal andere. Het waren steeds brokstukken uit een gelaat dat hem vroeger, oneindig lang geleden, moest hebben aangezien. Dat is prachtig, hè? Een soort oerbeeld wat in hem leefde en wat hij herkende in die concrete ontmoetingen. Dat wist hij zeker. Ooit had ze hem aangezien. Maar waar? In een visioen? In een droom? In een verlangen? In een heimwee? Misschien in een vergeten avontuur dat nog ver daarvoor moest liggen, buiten ruimte en tijd? Steeds was het dezelfde rustige, nabije, maar tevens zo verre blik, oneindig ver. In zijn herinnering beelden wekkend. Beelden die echter nooit vaste vorm wilden aannemen. Beelden die telkens terugzonken in een hopeloos, niet meer tot leven te wekken verschiet. In een vroegste verleden, een soort oerverleden. Het leek een sleutel tot waar geen slot meer was. In diepte waar zijn verste verleden wortelde. En wellicht nog, verder nog, daaraan voorbij. Zij bracht hem terug tot denken over zijn leven, tot beschouwing, tot meditatie. En dan leek zijn leven hem vaak een tocht over een lege zee. Naar verre, lang begeerde, maar nooit gevonden kustvlakte. En dan de vraag die steeds kwam bij elke ontmoeting. Waar zou hij zijn einde vinden? Waar verwezen die ontmoetingen naar van al die vrouwen, van al die gestalten? En vooral, waar wees het oerbeeld naar waar al die beelden uit oprezen, al die concrete ontmoetingen? Waarom was hij eigenlijk vertrokken? Waarna op zoek? Was het misschien mogelijk dat zijn hele levenstocht niets anders geweest was dan de voorbereiding naar de weg tot het onzekere, tot de grote vragen, door alle twijfel heen. Dat is Zen, hè? Daiji dan, het blok van grote twijfel. Of Kierkegaard, door de vertwijfeling heen. Wij noemen dat dan Koan, maar hij formuleert het op zijn manier. De weg door de onzekerheden heen. Naar wat? Vraagteken. Naar welke opening? Was het mogelijk misschien dat wat hij ten diepste zocht in waarheid slechts te vinden zou zijn in de laatste ogenblikken voor de grote overgang. Overgang in het andere werkelijkheid bij zijn dood. Het nieuwe, duistere, nog veel onmetelijkere en vooral nog veel grootsere vergezicht. Ver voorbij alles. Stilte. De nacht. En dan plotseling in de nacht en de stilte. De roep van een vrouw. Als de roep van de mensheid. En wij zouden zeggen, als de roep naar Kuan Yin. De roep steeg uit de stilte. en viel weg in de stilte. En opnieuw die roep, steeds zonder antwoord, zonder weerkaatsing. Dan nog eens die roep en nog eens. Het was een merkwaardig, rauw geluid. Het kwam uit de diepte en steeg als een vraag, als een klacht. Maar de klacht was niet verstaanbaar. Er zijn geen woorden voor deze klacht. Het leek iets van een ongekende taal. Een oergeluid, een roepen, een onbewuste klacht, een roep, een schreeuw om verlossing. En dan vlak voor het einde, hij krijgt een ongeluk. Hij wordt neergeschoten. En dan zijn die laatste momenten zijn zo bijzonder voor hem, dan gaat daar eindelijk echt iets open. Hij loopt verder en verder. Eerst in de leegte, in verlaten gebieden. En dan is er ineens het beeld van zijn moeder. Zo lang vergeten. Ze is klein en donker naast hem. Hij ziet neer op haar hoofd en kijkt naar haar gelaat, waarvan hij alleen de ogen zo bijzonder kent. Ogen, zo ziet hij nu pas, van een onmetelijke goedheid. Maar dan dwalen zijn herinneringen verder, naar andere, nog veel verdere streken. Naar een wijd en duister en tegelijk fascinerend landschap dat hij niet meer kent, dat hij nooit vermoedde. De weg erheen is stoffig en grijs en leidt omhoog. Heel ver in de verte ziet hij een stadsrand, witte huizen, muren in een kille blauwe lucht. Oneindig ver lijkt het en onwerkelijk, ongenaakbaar, als in glas gegoten. En toch kan hij niet anders dan naderen en hij treedt binnen in de straten van de verlaten stad. De straten openen zich, verschuiven. Hij treedt ergens binnen, een lege zaal. Aan het einde van de zaal is plotseling een deur opengegaan. Hij staat in een laag vertrek. Wit is het, met een donkere eiken zoldering. Een tweede deur wijkt en een vrouw komt op hem toe, glimlachend. Het is dezelfde die hij telkens in zijn leven tegengekomen was. Steeds in een andere gestalte, op een andere plaats, in een andere tijd. In de posada's, 's nachts, bij de bron, in ontmoetingen, op al zijn reizen. Ze strekt haar armen naar hem uit. Dan ziet hij dat er achter haar, om haar heen en ook om hem, geen landschap is meer. Er is niets dan dof, vlammende gouden lucht. Het goud van duizend zonsondergangen. Verwonderd staat hij op, half in ontzetting om het bovenmenselijk schouwspel. Hij buigt zich voorover. De muur met zijn opgeheven hand raakt zacht. Het lijkt of hij glanzend gouden metaal kan aanraken. Alles wordt goud. Een ruisen groeit achter hem. Langzaam en zwaar en bevrijdend. Als van grote vleugels die hem verder voeren. Oneindig ver. Het neemt toe. Het is naast hem. Het is nu boven hem, breed en mysterieus en aanlokkelijk, tot alles vervloeit. En dan sterft hij. Buiten zijn dode lichaam is het stenen landschap in de nacht geworden. De rotswand in de verte schemert onder de dunne maansikkel. De sterren schitteren aan het firmament in de glans van een onaardse werkelijkheid. Hij was thuis. Dat is het. We zullen dat laten bezinken. Ik zal die tekst proberen op onze website te zetten. Ik heb begrepen dat dat kan, omdat de auteursrechten al lang verlopen zijn. En dan kunt u het zelf ook nog eens nalezen. En ik hoop dat u er even veel bevrijding in kan vinden als ik dat altijd gevonden heb. Dank u wel. We gaan de stilte in.